Zo gaarne met jullie Jacobus hoofdstuk 1. Het gedeelte van vanmorgen is vers 9 tot 16, maar voor het verband denk ik dat het goed is om terug vanaf vers 1 te lezen. Dus Jacobus hoofdstuk 1, vers 1. Dit zegt Gods woord. Jacobus, slaaf van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de verstrooiing gegroet. Acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen, dat u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl u in niets tekort komt. Als nu iemand van uw wijsheid tekort komt, laat hij die aan God vragen, die aan allen eenvoudig weg zonder verwijt geeft, en ze zal hem gegeven worden. Laat je echter vragen in geloof, geheel zonder te twijfelen, want wie twijfelt is gelijk aan een golf van de zee die door de wind voortgedreven en opgejaagd wordt. Maar laat die mens niet menen dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Hij is een dubbelhartig man, onberekenbaar in al zijn wegen. Laat de geringe broeder echter roemen in zijn verhoging en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. Want de zon gaat op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk gaat verloren. Zo zal ook de rijk in zijn wegen vergaan. Gelukkig de man die volhardt in de beproeving, want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand, als hij beproefd wordt, zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als het verlangen bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders en zusters. Tot zover Gods woord. Misschien herinneren jullie nog, maar in de vorige overdenking, 14 dagen terug, hebben we eigenlijk ontdekt dat voor Jacobus, hoe dat we tegen het leven aankijken in de huidige wereld, dat het alles bepalend is voor hoe dat we in het leven staan. En wat dat betreft, in dat opzicht begint het voor Jacobus bij een diep geworteld vertrouwen in het onveranderlijke karakter van onze God. Dat is eigenlijk de enige vaste grond die we onder ons voeten hebben in dit leven. En telkens opnieuw gaan we ontdekken hoe dat Jacobus zijn praktijkgerichte aanwijzingen diep geworteld zijn in Gods onveranderlijke karakter. En dat is nu wat de brief samen met die van Judas zo uitzonderlijk en uniek maakt. Het is de stijl van onderricht waarin dat beiden hun grote broer, de Heer Jezus, imiteren. En het is juist die herkenbaarheid voor mij die mij zo aangrijpt. Ik had ook trouwens in de afgelopen week een gesprek met Jabin erover, die tijdens corona-periode ook deze brief behandelde in zijn thuisgemeente. En zijn ervaringen waren gelijklopend als die van mij. Beide zijn we ook al een aantal jaren heel intens bezig met de evangeliën. Jabin heeft Lucas behandeld in de prediking en in de bijbelstudie. Hij is nu bezig trouwens met Johannes te behandelen, zowel in prediking als bijbelstudie. Voor mezelf ben ik al jaren bezig met Marcus' evangelie steeds opnieuw bijbelstudie over te geven, ook met Johannes en Matthäus indringend bezig. Het viel ons beide zo op in de voorbereidingen van de brief van Jacobus, dat er zo spontaan zoveel connectie in onze gedachten opkomt met wat je leert van de Heer Jezus. En dat vind ik zo bijzonder aan deze brief. En ook Jabin vond dat heel bijzonder. En die tegenstaande, die verbondenheid, is het toch wel eigenlijk een raadsel waarom dat het tot in de vierde eeuw na Christus duurt voordat we de Jacobusbrief voor het eerst zien verschijnen in de lijst met boeken die deel uitmaken van de kanon van het Nieuwe Testament. Wat de reden is, kan ik u niet vertellen, maar ondertussen is het me wel duidelijk geworden waarom dat in latere tijden, zeg maar vanaf de reformatie tot op vandaag, Jacobus zijn schrijven zo stiefmoederlijk behandeld wordt. Daar zijn wel meerdere redenen voor. En één reden die meer en meer ingang vindt, is de twijfel die groeit omtrent de schrijver en het ontstaan hiervan deze brief. Ja, zegt men, het Grieks waarin deze brief oorspronkelijk geschreven is qua taal en qua stijl veel te verfijnd voor een bescheiden timmermanszoon uit Galilea. En men meent dan dat een onbekende onder Jacobus zijn naam deze brief zou geschreven hebben aan het begin van de tweede eeuw. Nu, gezien de naam van de Heer Jezus ook slechts maar 2 maal in die brief hier vermeld wordt, en er over de behoudenis gesproken wordt zonder Christus te vermelden, is men ook de mening toegedaan dat de Jacobusbrief bitter weinig christelijke geloofsleer bevat. En daaruit vloeit ook een derde reden. Ja, Paulus in Evangelie en Onderwijs, dat wordt algemeen beschouwd als de absolute maatstaf voor authentiek christelijk geloof. En Jacobus, daaraan afgemeten, ja, beschouwt men eerder als een vorm van primitief christendom. Dus, je moet je verwachten, in de komende maand predik ik primitief christendom. Enfin. En, ten vierde en mijn laatste punt, de zogenaamde tegenstellingen tussen Jacobus en Paulus, behoudenis op grond van werken, behoudenis op grond van geloof, waar dat de zeer invloedrijke Maarten Luther ja, toch serieus mee in zijn maag zat. Dat geeft natuurlijk de toon gezet, vrienden, dat deze brief tot op de dag van vandaag ja, zeg maar, overwegend zo onthaald wordt binnen de protestants-evangelische kringen. Maar gelukkig, ondertussen komt men wel van die zogenaamde tegenstelling stilaan terug, prijs de Heer. En beschouwt men ja, Jacobus in een geloofsleer gewoon iets anders. Het is niet pro-Paulus, zegt men, het is ook niet anti-Paulus, maar het is gewoon een andere versie van het evangelie. Ik vertel je dat gewoon, omdat ik persoonlijk, en ik wil altijd mijn kaarten op tafel leggen, ik geloof persoonlijk dat deze brief van alle brieven in het Nieuw Testament wellicht de oudste is. Die wel degelijk door Jacobus, de broer van de Heer Jezus, geschreven is, en die qua inhoud nader uiteenzet wat dat discipelschap precies betekent binnen de geloofsgemeenschap in de huidige wereld. En in deze brief, vrienden, krijgen we een beeld van hoe de vroege christenen samen als gemeenschap worstelden om die wijze leer van de Heer Jezus, die mensenlevens kan redden, concreet gestalte te geven in het landschap van hun eigen leven. Want ik wil het toch wel even onderstrepen, gezien de overwegend individualistische mentaliteit binnen de hedendaagse kerk, is Jacobus zijn schrijven niet direct bedoeld om individuele gelovigen de weg tot de volwassenheid in Christus aan te wijzen. Zijn hoofdzorg bestaat erin, vrienden, om het karakter binnen de geloofsgemeenschap als geheel te gaan vormen. En het is vooral om die reden, vrienden, dat ik ervan overtuigd ben dat de boodschap van Jacobus vooral vandaag opnieuw gehoord moet worden. Want er heerst namelijk een zorgelijke misvatting onder evangelische christenen omtrent het doel van het evangelie. Het doel, dat is voor velen, zoals jullie weten, dat een individu gered wordt en niet verloren gaat. En of dat je gelooft dat het doel nu de hemel is, of zoals wij geloven, de nieuwe hemel en nieuwe aarde, maakt niet uit. Want dat is niet het doel van het evangelie, maar de eindbestemming. Het doel van het evangelie bestaat erin dat Christus in ons gestalte krijgt. Daartoe zijn we door het evangelie voor God apart gezet. Karaktervorming, daar gaat het om, vrienden. Slaaf worden als een meester. Dat is het doel van het evangelie. En wie dit doel veronachtzaamt, die kan gewoon geen deel krijgen aan de eindbestemming. Want dat is nu precies wat het evangelie gehoorzamen in de volste zin van het woord nu precies betekent. En het is dat wat Jacobus in zijn brief in de kijker plaatst. En vanuit dit oogpunt, om te komen tot de tekst, geloof ik dat het absoluut geen toeval is dat Jacobus deze brief opent met de woorden: acht het enkel vreugde, mijn broeders en zusters, wanneer u allerlei beproevingen overkomen. En even verder in vers 13 schrijft: laat niemand als hij beproefd wordt zeggen: ik word door God verzocht. Jacobus in publiek zou hier meteen herinnerd worden aan de verhalen van hun voorouders, die tussen de Exodus en de intocht in het beloofde land hun eindbestemming gedurende 40 jaar rondgezworven hadden in de woestijn. En zoals dat jullie allemaal weten, het alles behalve vreugde vonden om in de beproevingen van de woestijn terecht te komen. Nou, ze waren daar helemaal niet mee opgezet, hè? Zij twijfelden aan Gods goede bedoelingen, waarom hij hen in de woestijn had gebracht. En ze deden niet anders dan morren en klagen. Hun hart was verdeeld. Ze slingerden weg en weer tussen het heft in eigen handen nemen, terugkeren naar Egypte, of Jahweh op zijn woord vertrouwen en zich laten leiden naar het beloofde land. En we weten allemaal hoe het hen is vergaan. Zij hadden evenals wij het goede nieuws wel gehoord, maar ze hebben de eindbestemming nooit bereikt. Of twee mensen nadat dan wel te verstaan. Ze zijn allemaal gevallen in de woestijn omwille van hun rebellie en ongeloof. En niemand heeft ooit eens gezegd, mensen uit Egypte verlossen, dat is één ding, maar Egypte uit het hart van mensen krijgen, dat is nog een heel ander verhaal. En dat is ook Jacobus' zorg. Hij wil er eigenlijk alles aan doen om te voorkomen dat deze generatie gelovigen hun voorouders gaan navolgen in hun falen. Vanaf het moment dat we Gods onveranderlijk karakter in vraag stellen en dat we gaan twijfelen aan Gods goede intenties, begeven we ons vrienden op een hellend vlak. En dat is ook niet moeilijk, hè? Want daar is toch al de miserie mee begonnen, met onze voorouders in de gaarde van Eden, met een verkeerd godsbeeld en twijfel omtrent de goede bedoeling van de schepper God. Daar is toch allemaal mee begonnen. Hoe dat wij vanuit ons godsbeeld tegen het leven in de huidige wereld aankijken, is alles bepalend voor hoe dat wij in het leven staan. We moeten leven leren in het juiste perspectief plaatsen en de wereld rondom ons begrijpen zoals God die begrijpt. En dat is opnieuw wat Jacobus op aanstuurt in vers 9. Laten we het opnieuw lezen. Laat de geringe broeder echter roemen in zijn verhoging en de rijke in zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. Want de zon gaat op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk gaat verloren, zo zal ook de rijke in zijn wegen vergaan. Gelukkig de man die volhardt in de beproeving, want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Ik heb hier heel bewust doorgelezen tot vers 12. Want we krijgen hier eigenlijk het derde sleutelthema in deze brief geïntroduceerd. We hadden al beproevingen, wijsheid en nu volgt hier rijkdom en armoede, zoals dat je merkt. Maar wat dat Jacobus over arm en rijk zegt, dat dient hier wel begrepen te worden, vrienden, binnen het kader van hen die God lief hebben. Het gaat hier niet om arm en rijk in algemene zin, maar om hen die beleiden God lief te hebben en deel uitmaken van Gods volk. En opnieuw borduurt Jacobus verder op het onderwijs van de Heer Jezus in de bergrede. Daar zien we heel duidelijk dat de armen, of geringen, die door de Heer Jezus gezegend worden genoemd, dat dat niet enkel de mensen zijn die sociaal-economisch gemarginaliseerd zijn, maar vooral hun vertrouwen in God stellen als hun enige hoop. De armen van geest, zoals de Heer Jezus hen noemt. En laten we vooral hierbij niet vergeten, vrienden, dat in de meeste geloofsgemeenschappen in de vroege kerk 90-95% naar onze normen onder de armoedegrens leefde. En dat 5-10% zeer welvarend was. Een middenklasse zoals wij dat vandaag kennen, was totaal onbestaande. En vanuit dit oogpunt, vrienden, was overleven voor al die arme gezinnen een dagelijkse beproeving. En dat is nu het directe verband met wat dat vooraf ging. Wij in het welvarende Westen leggen niet meteen het verband, maar de vraag die ouders toen dagelijks bezighield was, wat zullen we onze kinderen morgen te eten geven? Waar vinden we de middelen om hen fatsoenlijk te kleden? Denk in dat verband ook aan het onderwijs van de Heer Jezus aangaande voedsel en kleding in de bergrede. Laten we niet vergeten, mensen, dat ruim 90% van hun inkomen naar voedsel ging. En dat we hier te maken hebben met mensen die hoofdzakelijk dagloners zijn. Die dus niet weten op voorhand of dat ze morgen werk gaan hebben om in eten te kunnen voorzien. Wie niet kon werken, had geen eten. Kinderbijslag, OCME, ziekengas bestond niet. Er was geen sociaal vangnet. En armen werden door de rijken geminacht en uitgebuit. Een naar de mens gesproken uitzichtloze situatie voor vele christenen toen. En het is dan ook niet moeilijk om te begrijpen dat je in zo'n moeilijke levensomstandigheden, waar je ook weinig, om niet te zeggen, geen kans krijgt om je situatie te verbeteren, dat men geneigd is om zich over zijn situatie te beklagen, moedeloos te worden en men stilaan verbitterd raakt. En het is voor hen die in zo'n geringe situatie verkeren, dat Jacobus wijst op de betrekkelijkheid van het leven. En hij voorhoudt dat de dag van de Heer vaststaat, waarop hij hen die in de ogen van de wereld arm zijn, maar rijk in geloofsvertrouwen, gerechtvaardigd zullen worden in een vastberaden hoop. Dat zal Jacobus ons ook trouwens in het volgende hoofdstuk opnieuw aan herinneren. Kijk maar eens in Jacobus 2, vers 5, als je gewoon een blaadje omslaat. Hoort, mijn geliefde broeders en zusters, heeft God niet de armen in de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk, dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Zie je wederom diezelfde woorden zoals in vers 12 van hoofdstuk 1. Dus deze armen of geringen, die moeten zich nu veel eer verblijden, zoals de Heer Jezus zegt, dat hun namen in de hemelen opgetekend staan. Velen onder ons, indien dat ze eerlijk zijn, zullen dat wellicht in zo'n armoedige, uitzichtloze situatie maar een schamelen troost vinden. Of ben ik verkeerd? Maar in onze welvaartmaatschappij hebben we vaak geen notie wat voor een genade God kan schenken aan armen om boven hun vernederende fysieke en sociale omstandigheden uit te stijgen. En daar heb je een notie van. En wie dat er daaraan twijfelt, nodig ik u uit om een keer mee te gaan naar Nepal. Dan ga je oprechte blijdschap en geluk proeven onder de broers en zusters die het maar veel minder moeten doen waarvan je op zijn minst gaat blozen. Dat kan ik je garanderen. En het feit alleen al, vrienden, dat we het maar een schamelen troost vinden, laat eigenlijk zien hoezeer dat onze vreugde en ons geluk verbonden is met fysieke en materiële welvaart. Manos en Anita, die benijden ons helemaal niet, wee. En hoeveel onder ons hebben die wereld niet zo lief gekregen dat indien dat we wisten dat we vanavond zouden sterven, beeld u in, echt verdriet zouden ervaren over alles dat we aan aardse genoegens niet gaan kennen. En dan denk ik aan de gewone verlangens in mensen. Ze zijn er nu niet allemaal, maar een levenspartner. Ik denk aan een gezin vormen, kinderen krijgen, kinderen zien opgroeien, kleinkinderen hebben, noem maar op. We vinden zoveel zaken doodnormaal. En we beschouwen het bijna als een recht dat ons ontzegd zou worden. Is het niet? Maar voor 3/4 van de wereldbevolking, waar de kindersterfte nog niet eens zo hoog is als in het oude Midden-Oosten, is het al geen normale zaak. He? In vele landen die al decennia lang door oorlogen en conflicten geteisterd worden, waar de verhouding man-vrouw 1/3 is, is voor een vrouw ook niet vanzelfsprekend om een levenspartner te vinden. Wij leven, vrienden, zowel naar de geschiedenis als op wereldvlak in een hoogst uitzonderlijke situatie, mensen. En het is zeer belangrijk dat we dat goed genoeg voor ogen krijgen. Nu, wat dat Jacobus hier over de rijken zegt, dat dient volgens mij begrepen te worden in het licht van Jezus' woorden tot zijn discipelen aangaande de rijken. Zoals de rijke jongeling. Weet je nog? Markus 10, vers 24. Ik zal het u gewoon voorlezen. Kinderen, zegt de Heer Jezus, hoe moeilijk is het voor hen die op vermogen vertrouwen het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van God binnen gaat. Wat dat volgens mij heel duidelijk het gevaar illustreert, dat men wel kan menen deel uit te maken van Gods volk, terwijl dat men eigenlijk, net zoals de rijke jongeling, bij zichzelf moet vaststellen, dat men enkel op zijn vermogen vertrouwt in plaats van op God. Men zegt dat wel God lief te hebben, maar in de praktijk betoont men echter geld en goederen te beminnen. Nu, voor alle duidelijkheid, de Heer Jezus en Jacobus die leren niet dat rijk zijn en Christen zijn dat niet kan samengaan. Dat wil ik toch wel duidelijk onderstrepen. Het is onze houding ten aanzien van onze financiële en materiële middelen die echter cruciaal is. En dat is wat vers 10 en vers 11 de aandacht op vestigt. Ik herneem, laat de geringe broeder echter roemen in zijn verhoging en de rijke zijn geringheid, omdat hij als een bloem van het gras zal vergaan. Want de zon gaat op met haar hitte en doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk gaat verloren. Zo zal ook de rijke in zijn wegen vergaan. Wie rijk is, zegt Jacobus, die moet zich niet beroemen op dat hij allemaal zijn leven verwezenlijkt heeft. Hij hoort juist dankbaar en gelukkig te zijn, nu dat God hem verlost heeft van zijn kortzichtigheid. God heeft hem zijn ogen geopend en hem het bewustzijn gewekt voor de verhankelijkheid van financieel vermogen en de vluchtige aard van het leven. Want waarin dat de rijke de neiging had om zich te beroemen, zijn financiële zekerheid, dat zou juist de reden blijken waarom hij op de dag van het oordeel veroordeeld zou worden en dus vernederd worden. Ja, dat te beseffen, aan je ogen dat voor opengaan, dat is verontmoedigend. Het maakt je gering in eigen ogen en arm voor God. En maar het is wel een blijvende reden om dankbaar en gelukkig voor te zijn. Later komt Jacobus daar ook nog op terug. In hoofdstuk 4, vers 10 zegt hij, vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen. En wat dat vers ons leert is dat uiteindelijk ieder mens op een bepaald moment vernederd zal worden voor het aangezicht van God. De vraag is of dat men zichzelf vernedert of dat God u zal moeten vernederen. Zal men zichzelf gering maken voor God of zal God het moeten doen? Het feit is dat voor de ene categorie het met vernedering zal eindigen, terwijl de andere categorie verhoogd zal worden. Dus voor je eigen welzijn, zegt Jacobus, is het aangeraden om je gering te maken en arm te zijn voor God en dat ook te blijven. Het is geen eenmalig gebeuren, nee. Het is een noodzakelijke levenshouding. En ook hier doet Jacobus niks anders dan Jezus onderwijs in herinnering brengen, vrienden. Denk aan Jezus' gelijkenissen over die zorgeloze rijke dwaas die vertrouwde op zijn vele goederen. Of ook de rijke man en de arme Lazarus en de totale ommekeer nadat ze allebei gestorven waren. Zijn dat geen sprekende illustraties over dat Jacobus hier ons opnieuw voorhoudt, vrienden? Vers 12. Gelukkig de man die volhardt in de beproeving, want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Gelukkig de man die volhardt in de beproeving. Ja, zoals u merkt, is dit een zaligspreking in de lijn van de zaligsprekingen van de Heer Jezus in de bergrede. Wie dat beproevingen met volharding beantwoordt, is omwille van Gods belofte gezegend te noemen. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Want, ja, zoals Paulus het ook aangeeft, weegt het lijden van de tegenwoordige tijd niet op tegen de heerlijkheid van de toekomstige. En hoe bemoedigend is dat niet, vrienden, om dat te vernemen van een man die heel zijn leven harde en moeilijke tijden heeft gekend, die wellicht niemand die hier zit ooit zal kennen. Zelfs al blijft het leven hard en moeilijk, er is een beloftevolle uitkomst, want God is nu eenmaal een beloner van wie hem zoeken. De kostbaarheid van uw geloofsvertrouwen die de beproevingen van het leven aan het licht zal brengen, waarin dat ook uw oprechte liefde voor God betoond wordt, zal uiteindelijk bekroond worden met de erfenis van Gods eeuwige koninkrijk. En het is Gods onveranderlijke karakter die daarvoor garant staat. Nu het feit dat de kroon van het leven beloofd is aan wie God liefhebben, dat maakt ook duidelijk dat alleen wie volhardt God waarlijk lief heeft. In andere woorden, vrienden, er is ook geen andere weg, hè? Wie God waarlijk lief heeft, zal zich in geloof uitstrekken en volharden in de beproeving van het leven. En ik weet het, dat klinkt misschien wat ongemakkelijk uit dat woord. Maar later gaat Jacobus ons op Abraham als rolmodel wijzen. Abraham, die nadat hij door God geroepen was om uit te gaan naar een plaats die hij als erfdeel zou ontvangen, heel zijn leven als vreemdeling in deze wereld heeft doorgebracht. In de hoop en het vooruitzicht van de stad waarvan de God de ontwerper en de bouwmeester is. En Abraham die heeft ondanks zijn vele beproeving die hoop nooit opgegeven en niet ingeruild voor een tijdelijke genieting van de zonde, omdat hij God op zijn woord vertrouwde. Abraham bleef een trouwe vriend van God. En hij is nooit een vriend van de wereld geworden. En ik zeg dat bewust zo, omdat het in deze context is, zullen we later ontdekken, dat Jacobus ons op Abraham wijst. Ja, voor Jacobus ben je ofwel een vriend van God, ofwel een vriend van de wereld. In Jacobus 4, vers 4 kan je het lezen. Wie een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God, zegt Jacobus. En laat ons eerlijk zijn, vrienden, als we niet verharden, wat is dan het alternatief uiteindelijk? Zoals dat we hier ook vaker gezien hebben, de bruid eraan geven om uw eigen wegen te gaan, naar uw eigen verlangen en uw eigen hoesting te doen. Ondanks dat men al te goed weet dat deze wereld geen toekomst heeft, toch u laten meevoeren met de stroom van de huidige wereld. En dat is een gevaar wat Jacobus ons voor wil waarschuwen. We hebben Gods wijsheid om de juiste keuzes te maken zo hard nodig, vrienden, want de beproeving van het leven kunnen ons in de verleiding brengen, in verzoeking brengen, om ons eigen verlangen boven God te gaan kiezen. Kijk maar in vers 13. Laat niemand als hij beproefd worden zeggen, ik word door God verzocht. Want God kan niet door het kwade verzocht worden en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt. Ik weet het, uw vertaling zegt wel iets anders. Ik heb laat niemand als hij beproefd wordt zeggen in vers 13. En bij u zal er staan laat niemand zeggen als hij verzocht wordt. Maar zoals ik al de vorige keer heb duidelijk gemaakt, dit woord in de grondtekst kan beide betekenen, dus er moet een vertaalkeuze gemaakt worden. Maar Jacobus is volgens mij hier toch nog niet van onderwerp veranderd, vrienden. Het gaat hier nog steeds om de beproevingen die van buitenaf op ons afkomen. En een verzoeking, die komt hier echter van binnenuit en kent zijn oorsprong in ons eigen verlangen, zoals 14 ons laat zien. Maar het zijn de koppelwoorden die weer de leidraad vormen. Vers 12 is de positieve zijde. Wie beproeving, koppelwoord, maar volharding hier beantwoord, is omwille van Gods belofte waarlijk gezegend te noemen. Want hij zal om zijn gehoorzaamheid en zijn volharding beloond worden. Maar vers 13 is echter de negatieve zijde. Wie dat echter in de beproeving in verzoeking komt en daaraan toegeeft, kan God nooit de schuld geven voor zijn ontrouw en falen. Zie het contrast? Lieve vrienden, Gods beproevingen zijn nooit bedoeld om zijn volk moedwillig te doen struikelen. Gods beproevingen zijn altijd zinvol, bedoeld om iets te bewijzen, om iets aan het licht te brengen. En Gods intentie door beproeving is niet dat wij falen, maar dat we slagen. De bedoeling is om het goede aan het licht te brengen, namelijk onze keuze om met volharding op God te vertrouwen. Zoals Abraham, de vriend van God. Maar wie dat echter in de beproeving, in de verleiding komt om zich op een of andere manier aan die beproeving te onttrekken, en denk wederom aan onze voorouders in de woestijn en hun verlangen naar Egypte, die heeft het louter en alleen aan zichzelf te danken. He? Het is onze keuze om ons eigen verlangen na te volgen. God kan nooit door het kwade verzocht worden. Of anders gezegd, Gods karakter is onveranderlijk. En daarom kan hij en zal hij ook nooit actief met kwade bedoelingen zijn volk verzoeken. Hij gaat zijn volk nooit verleiden om kwaad te doen. En ik vind dat zo bijzonder, want op deze wijze wil Jacobus ons ook verzekeren dat we in tijden van verzoeking ons tot God kunnen richten. Want hij is nooit de oorzaak dat wij in verzoeking komen. En let er hier ook eens op dat in tegenstelling tot hoeveel christen tegenwoordig denken, de tegenstander, hier niet vermeld wordt, als de oorzaak van verzoeking, heb je er al op gelet? Ja, in bepaalde kringen duikt de tegenstander overal op. En in tegenstelling tot wat dat vaak geloofd wordt, is de tegenstander ook niet in staat om u te doen zondigen. Dat getuigt van een zeer, zeer gebrekkige geloofsleer. Trouwens, nergens in de schrift wordt de tegenstander of onreine geesten verantwoordelijk gehouden voor zaken als begeerte, hebzucht of haat, noem maar op, wat dan iemand dan zou moeten van bevrijd worden. Nee? Kan je dat woord gebruiken? We hebben daarvoor helemaal geen hulp van buitenaf nodig, he? Want al die zaken komen voort uit ons. Ja, zo leert dus toch de Heer Jezus. He? De bron van de verzoeking, dat valt niet extern te zoeken. Hier moet je dat zoeken. Vers 14. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als het verlangen bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volwassen geworden is, brengt zij de dood voort. En ook hier, vrienden, heb ik bewust gekozen voor verlangen. En niet zoals er bij jullie staat, begeerte. Zoals meestal weergegeven wordt. En waarom niet? Omdat het hier niet enkel gaat om verlangens die louter op zichzelf per se zondig zijn. Nee, het gaat om elk mogelijk verlangen dat bij ons maar kan opkomen, dat ons verhindert om die richting uit te gaan, dat God wil dat we uitgaan. Gods verlangen versus ons verlangen. En dat is ook belangrijk, vrienden, voor de wijze waarop we dan met elkaar ook mee omgaan. Wat dat een ene persoon als een intense verleiding ervaart, dat kan voor de ander geen probleem zijn en omgekeerd. Let hierop, staat uw eigen verlangen. Verleidingen zijn persoonsgebonden en leeftijdsgebonden. En we mogen niemand kleineren omdat hij of zij met iets wortelt dat in onze ogen onzin lijkt. Niemand moet zich volwassener of geestelijker beschouwen omdat men ongevoelig is voor verleidingen waar dat een ander nog zo gezegd mee kant. Kan je dat? Zo iemand is hoogmoedig en dwaas. En die moet zich vernederen voor God, anders zal God het vroeg of laat in uw plaats doen. En kan dat met de grootste vrijmoedigheid zeggen, want tot mijn schaamte en schande moet bekennen dat ik dat dan moet doen. Iedere van ons, vrienden, heeft zijn specifieke strijd met zijn eigen verlangens. En we dienen barmhartig en genadig elkaar bij te staan. En elkaar te bemoedigen om vast te staan in tijden van beproeving. En let hier ook eens op de opmerkelijke omschrijving hier. Hoe krachtig dat die innerlijke verlangens werkzaam zijn om ons weg te leiden van de Heere. Ja, het is niet voor niks dat Jacobus dat proces hier verwoordt als de cyclus van bevruchting en geboorte. We zijn allemaal grote mensen die hier zitten. En wanneer dat twee mensen elkaar beheren en de vlam in de pijp slaat, dan moet ik daar geen tekeningetje bij maken, zeker dat dat proces nog moeilijk om te keren is. Ja, die manier hier wil Jacobus ons dwingen, vrienden, om eerlijk te zijn met onze gedachten en verlangens die we koesteren en voeden, doordat ze aan ons trekken en ons willen meeslepen. Zonde in ons leven, dat begint heel vaak met een vluchtige gedachte. Maar wanneer dat we erop doorgaan, dan kan een hele kleine verzoeking tot een grove overtreding leiden. En de keuze van die beeldspraak hier laat ook zien dat Jacobus het niet heeft over de grote crisissen, over de flagrante verzoeking. Het gaat hier mensen om die kleine beslissing die we dagelijks gedurende ons hele leven nemen en die ons kneden en vormen tot de mens die we uiteindelijk worden. Ja, voor Jacobus worden de prijzen aan de meet uitgedeeld, hè? En we doen er goed aan om ook vanuit dit oogpunt te gaan leven, mensen, zodat we niet falen naar het voorbeeld van onze voorouders in de woestijn. En eerlijk gezegd, als ik rondom mij heen kijk, deel ik Jacobus zorg wat dat betreft. De invloed van de druk van de maatschappij en het wereldse denken, die heeft een veel groter impact op ons leven dan de meeste christenen bereid zijn om voor zichzelf toe te geven. Als het om verlangen gaat, ja, worden we vanuit de maatschappij, door de media en de reclame, geweldig onder druk gezet. Om elk spontaan verlangen dat in een mens opkomt, als natuurlijk te gaan beschouwen. Want elk natuurlijk verlangen is ook een goed verlangen, niet? En niets moet je dan ook weerhouden om de natuurlijk verlangen op te volgen en daarin uw eigen weg te gaan. Dat is de druk die op ons allemaal rust, die mensen. En dan denk ik niet aan wat er in Brussel plaatsvindt aan de gay parade alleen. Hè? Maar ik zie dat vele malen ruimer dan enkel dat. Maar Jacobus die heeft ons hier de raad om met natuurlijke verlangens bijzonder goed op te passen. Wat dat een natuurlijk verlangen lijkt voor ons, is daarom niet noodzakelijk goed of nuttig. Hè? Het kan zelfs heel schadelijk zijn. Wat dan natuurlijk is, dat is voor Jacobus iets om bijzondere zorg over te hebben en waakzaam te zijn of we een verlangen zonder meer mag gaan voeden. Maar hoe natuurlijk een verlangen ook is, het moet onder controle houden en gedisciplineerd worden. Anders gaan verlangens, als we ze niet onder controle krijgen, ons geleidelijk gaan overheersen. Verlangen is volgens Jacobus de bron van al onze problemen. Maar iedere wordt verzocht als hij door zijn eigen verlangen meegesleept en verlokt wordt. De hamvraag is, wat voedt mij eigenlijk in ons leven? Voeden en sterken we ons getrouwheid aan God, ondanks de beproeving? Of voeden we en sterken we onze verlangens die ons in verzoeking leiden? Dat is de hamvraag. Vele christenen leven tegenwoordig dag op dag, ongedisciplineerd op een eigen manier. Ja, het is mijn leven, niet? Het is mijn keuze en ik doe met mijn leven wat ik wil, het is mijn vrijheid. En dat is wereldgelijkvormigheid ten top, mensen. Ja, men zegt dat niet luid op, maar uiteindelijk, dat is wel wat de gewoontes van hun dagelijks leven laten zien. Broeders en zusters, het verlangen naar rust en slaap, dat mag dan misschien wel een natuurlijk verlangen zijn, maar als ik met de vrijheid die ik heb in mijn leven daaraan toegeef en me daarin laat in meeslepen, dan ga ik op den duur minder en minder en minder doen op een dag. En te lange laatste word ik een grote luiaard. Als ik iedere keer naar de frigo stap, wanneer mijn natuurlijk verlangen naar voedsel opspeelt, dan ga ik heel gans toevetten en ga ik mezelf gewoon dood eten. Zo simpel is het. Vrienden, als het in mijn leven een gewoonte wordt om mijn natuurlijk verlangen en mijn weg te kiezen in plaats van Gods verlangen en Gods weg te verkiezen, wat gaat dat dan de gempeisje? In het eeuwige leven? Of in de tweede dood? Dat is Jacobus zijn boodschap, hè? Weet het, je bepaalt ons bij de realiteit, maar je zegt niks wat de Heer Jezus niet gezegd heeft. Matthäus 7, vers 13. Hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. En wie dat hem vindt, moet er wel op blijven, op die weg. Laten we ons niet misleiden, vrienden. En back to basics gaan. Naar dat primitieve christendom. Ik ben er wel fan van die uitdrukking, primitieve christendom. Toen de discipelen de Heer Jezus vroegen om hen te leren bidden, kwam dat onderwerp verzoeking ook aan bod. Hè? En toen zijn vader, Matthäus 6, vers 13, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Nu, om alle misverstand te vermijden, leid ons niet in verzoeking, dat is niet de vraag aan de vader om ons niet in verzoekende omstandigheden te leiden. De tweede helft, maar verlos ons van het kwaad, dat geeft aan dat het de vraag is aan de vader om de nodige hulp verlost te worden en niet toe te geven aan de verleiding om wat kwaad is te doen. Want het is uiteindelijk de geest van God die de werken van het vlees kan doden. En het is de geest van God die ons de nodige wijsheid kan schenken om de juiste keuzes te maken en geen slaaf te worden van onze eigen verlangens. Laten we niet vergeten, vrienden, dat zal ik val in herhaling, kan er niet aan doen. Misschien moet er wel de jaartekst van maken, ik weet het niet. Maar Lucas 11, vers 10 tot 13, dat is de tekst waar ik mee wil eindigen. Ik heb hem de vorige keer ook gelezen, maar ik blijf hem voorlezen, kan er niet aan doen. Want ieder die bidt, ontvangt, en die zoekt, vindt, en die klopt, zal opengedaan worden. En welke vader is er onder u, aan wie zijn zoon zal vragen om een brood, en die hem een steen zal geven? Of om een vis, en die hem in plaats van een vis een slang zal geven? Of ook om een ei zal vragen, zal hij hem een schorpioen geven? Als dan u, die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van de hemel is, de Heilige Geest geven aan hen die er hem om bidden. De goede gave die de Vader ons telkens geeft als we erom vragen, is de werking en de leiding van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die dringt zich niet aan ons op, he, maar hij komt steeds te hulp als wij onze Vader erom vragen. Als dat geen geweldige zegen is om dankbaar over te zijn, vrienden. Amen.